thuis. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends.
Goedemiddag en welkom bij Argos. Het was groot nieuws deze week. Journalisten kregen top-secret documenten in handen over wat werd genoemd de inlichtingencoup van de eeuw. En die term is niet bedacht door filmproducenten in Hollywood, maar komt rechtstreeks van de geheime diensten die deze spionage-staatsgreep uitvoerden. De Amerikaanse NSA en de Duitse Bundesnachrichtendienst. Het gaat om een internationale operatie waarbij een kwart eeuw lang de uiterst vertrouwelijke communicatie kon worden ontcijferd van regeringen in meer dan 120 landen. En ja, dat nieuws ging de afgelopen dagen uiteraard de hele wereld over.
Über 100 staten, ook vrienden, betaalden miljoenen voor verschlüsselingsgeräte hinter denen CIA en BND steckten.
De Washington Post Ellen qui révèle ce matin que les services secrets américains et allemands.
Deckname Rubicon.
The most intelligent coup of the century.
Скандал разведки США и Германии.
For decades, United States enemies and allies alike have used the company Crypto AG.
Crypto AG has sold its code-making equipment to over 120 countries, including Iran and India, as well as South Korea and Japan.
Wie viel wussten die Schweizer Behörden?
Empresa Crypto AG in Switzerland.
US and German spy agencies rigged encryption equipment and sold it to more than 120 countries, including Malaysia.
Eine der raffiniertesten und größten Überwachungsaktionen der Geschichte.
Ja, een van de grootste spionageacties uit de geschiedenis, genaamd Operatie Rubicon. Onthuld door de Washington Post en de Duitse zender ZDF. Maar ook wij van Argos hielpen daarbij een handje mee, want Nederland speelde op de achtergrond een niet onbelangrijke rol bij die inlichtingenoperatie. Hier in de studio Argos-collega Huub Jaspers, die al die geheime documenten in handen kreeg. Dag Huub.
Hallo.
En ook aangeschoven is hoogleraar Bart Jacobs van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Welkom meneer Jacobs.
Ja.
Ik wil straks van u graag horen wat u als deskundige op het gebied van computerbeveiliging vindt van deze hele affaire. Maar toch eerst even maar de spionageactie zelf. Huub, zet nog even neer. Die operatie Rubicon, die inlichtingencoup van de eeuw. Hoe ging die in zijn werk?
In de kern was dat eigenlijk de overname van een bedrijf, Crypto AG in Zwitserland, door de Amerikaanse CIA en de Duitse Bundesnachrichtendienst. En dat deden ze in 1970. Ze kochten dat bedrijf op in het geheim. En controleerden daarmee de belangrijkste speler op het gebied van cryptoapparaten wereldwijd.
En wat deden ze met die apparaten?
Die apparaten die werden gekocht door 130 landen sinds zij dat overnamen. En daar kwamen algoritmes in die dan de afdelingen van die geheime diensten, hè, in Amerika de NSA. Sorry, dat is een aparte dienst, de NSA in Amerika. En in Duitsland was dat een afdeling van de Bundesnachrichtendienst. De centraal stellen voor dat chiffrierwezen die konden ontcijferen. Die konden dan, als ze berichten onderschepten die met die apparaten verzonden waren, landen dachten dit is veilig, dan konden die geheime diensten die berichten lezen.
Konden toch nog aflezen wat daar werd gezegd en geschreven. Ja. En slaagde die opzet? Had die succes?
En dat was volgens de evaluatierapporten van deze operatie een enorm succes. Dus tal van wereldgebeurtenissen waarvan we dat tot nu toe niet wisten, daar hadden deze diensten heel veel kennis van.
120 landen, meer dan 120 landen zijn zo, ja, noem ik maar even, afgeluisterd.
Ja.
Welke regeringen? Noem er eens een paar.
Irak, Iran, Pakistan, Syrië, Libië, Argentinië, Chili. Zo kan ik nog een hele eind doorgaan.
Maar ook bevriende landen, hè?
En ook bevriende landen, ja. Eigenlijk de hele zuidflank van de NATO. Portugal, Spanje, Italië, Griekenland, Turkije. En zelfs België.
Het gaat over een lange periode, een kwart eeuw zo'n beetje. Jaren 70 tot midden jaren 90.
Ja.
In die tijd is er veel gebeurd.
Ja.
Welke grote gebeurtenissen, bij welke grote gebeurtenissen konden die diensten meeluisteren?
Dan noem ik alleen dingen die expliciet in die rapporten genoemd worden. Hè. Dus het atoomwapenprogramma van Pakistan, de oorlog tussen Iran en Irak. De hele periode dat de Sandinistische regering in Nicaragua voor het eerst aan de macht was, 1979 tot 1990. Mensenrechten schendingen in Argentinië, de coup in Chili, De Falklandoorlog, dat wordt eigenlijk als meest duidelijke voorbeeld genoemd. Dat ook het afluisteren van de Argentijnen in dit geval beslissende invloed gehad heeft op hoe die oorlog verder verliep. En dat de Britten die oorlog gewonnen hebben. Want doordat via deze operatie de Argentijnse communicatie afgeluisterd werd, werd dat aan de Britten gegeven. En staat letterlijk zo in die rapporten, konden de Britten die oorlog winnen.
En wordt er dan ook zodanig in detail op ingegaan dat ze precies dat jij kunt zeggen welke operatie ze dan precies hebben, dat ze daar informatie over hebben gekregen, zodat de Britten daarop konden anticiperen?
Nee, dat wordt in deze stukken niet genoemd. Hè. Het wordt ook niet in alle gevallen precies genoemd van wat ze er dan precies van wisten. In sommige gevallen wordt dat wel vrij precies genoemd.
Ja.
Dus bijvoorbeeld terroristische aanslagen ook.
Die worden met name genoemd?
Ja.
Bart Jacobs, deze onthulling is deels gebaseerd op twee inlichtingenrapporten. Ja. U heeft die ook bekeken, hè?
Ja, Argos heeft me inzage gegeven in die rapporten. Die heb ik met heel veel belangstelling gelezen.
Wat zijn het voor stukken?
Nou, het zijn twee stukken. De ene stuk is een geschiedenis geschreven door een historische afdeling van de CIA. Kennelijk hebben die eigen geschiedenismensen in dienst. Dat is een heel systematisch stuk. Duidelijk door professionele historici geschreven. Een dikke 100 pagina's is dat. Dat stuk is in tweevoud aan de BND, de Duitsers, gegeven. En die Duitsers hebben naar gekeken en gezegd, ja, het klopt wel wat er staat, maar het was al een erg Amerikaanse versie. Er stonden een aantal dingen in waar de Duitsers niet zo blij mee waren. Bijvoorbeeld, een van hun projectleiders in deze wordt door de Amerikanen een dictator genoemd. Oh,
gezellig.
Gezellig. En die Duitsers denken, nou ja, we kunnen maar beter zelf ook eens wat op gaan schrijven over die operaties. Die BND heeft niet zo systematisch een eigen geschiedenisafdeling. En ze hebben een aantal betrokken mensen gevraagd, schrijf eens op wat jij je er nog van herinnert. En dat levert meer subjectieve verhalen op. Hmm. Maar die zijn wel zo boeiend om te lezen. En het overkomt mij niet zo vaak dat ik echt top-secret stukken uit die inlichtingenwereld te lezen krijg.
Ja, want dat wilde ik vragen. U bent hoogleraar computerbeveiliging. Daarbij gaat het dus vaak over encryptie. Hè? Het versleutelen van berichten, zodat die voor buitenstaanders onleesbaar zijn. Heeft u nog iets opgestoken uit die rapport?
Zeker de omvang. Wat ik misschien ook even zou willen zeggen, het is goed om deze dingen in historisch perspectief te plaatsen. Mm-hmm. Cryptografie zat deze eeuw de vorige eeuw het grootste gedeelte bij overheden en werd gebruikt voor het beschermen van diplomatieke verbindingen, militaire communicatie. En er waren tot ongeveer 1990 maar een paar bedrijven die de technologie in huis hadden om dit soort dingen te bouwen. Dus van daaruit is het begrijpelijk dat die inlichtingendiensten probeerden juist die bedrijven te controleren. Vanaf eigenlijk de jaren 80, 90 is die hele encryptie meer softwarematig geworden. Tegenwoordig hebben wij het op onze telefoon en al onze computers zitten en is het veel moeilijker te controleren. Dus dit is het perspectief ook. Het werd weinig gebruikt en dat weinige gebruik werd ook nog ondermijnd systematisch door deze dienst.
Ja, ja. Huub, jij sprak met de journalisten die met deze primeur kwamen. Peter Müller van de ZDF en Greg Miller van de Washington Post, ja, met wie jij dus hebt samengewerkt.
Ja.
Laten we even luisteren naar een gesprek met hun.
Uns sind Dokumente zugespielt worden, die geschrieben worden sind von Personen, sowohl im amerikanischen wie im deutschen Geheimdienst, die an dieser Operation hochrangig beteiligt waren.
Peter F. Müller doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar de Bundesnachrichtendienst, de Buitenlandinlichtingendienst van Duitsland. Hij krijgt informatie boven tafel die voor anderen geheim blijft. En zo kwam hij dus ook aan deze supergeheime stukken over operatie Rubicon.
Man vindt dan maar zo'n bruin briefomslag voor de huisdeur en weet gar niet waar der herkomt.
Soms ligt er ineens een bruine envelop met geheime stukken voor je voordeur, grapt hij. Geen idee hoe die daar komt. Maar even serieus, als je zulke documenten krijgt als journalist, is dat eigenlijk altijd het resultaat van jarenlang werk en jarenlang contact met mensen. Vertrouwen dat je hebt opgebouwd.
Wenn man an solche Dokumente drankommt, dann ist das immer das Ergebnis langjähriger Arbeit, langjähriger Kontakte, die man hat, Vertrauen, was man aufgebaut hat.
Müller heeft 2,5 jaar aan dit onderzoek gewerkt. Hij moest verifiëren of de documenten echt zijn en betrokkenen opzoeken. Daarvoor moest hij soms verre reizen maken. Om mensen over te halen om iets te zeggen. Liefst voor de camera.
Sonst würde sowas nicht gelingen.
Operatie Rubicon is gigantisch. Dus zocht Müller partners. In Zwitserland, waar het bedrijf Crypto AG gevestigd was, en in de VS, vanwege de leidende rol van de Amerikaanse inlichtingendiensten.
My name is Greg Miller and I'm a national security correspondent for the Washington Post.
Greg Miller is verslaggever bij de Washington Post en gespecialiseerd in veiligheidsdiensten. Twee keer won hij de Pulitzerprijs, de meest prestigieuze journalistieke prijs in de Verenigde Staten. Onder andere voor de onthullingen van zijn krant over de documenten van klokkenluider Edward Snowden. Toen Mueller bij hem aanklopte over operatie Rubicon, wist Miller meteen dat dit een groot verhaal zou worden.
The significance of this operation is huge. This operation goes down as one of the most significant intelligence operations, not only of the Cold War, but after the Cold War. It's one of the most astonishing espionage achievements I can imagine.
Voor Miller is Rubicon een van de meest verbluffende spionageprestaties waar hij ooit over gehoord heeft. Geheime documenten van dit kaliber krijgt zelfs hij bijna nooit.
It is very, very unusual, highly remarkable to get an internal CIA history of an operation like this.
De namen van de inlichtingofficieren, de uitvoerders, de landen die werden bespioneerd, alles staat erin.
To see them describe in their own words how they put it together, the names of the case officers who ran it, the names of the executives that they relied on to execute it, the names of the countries that they deceived and were able to exploit. It's extraordinary.
Dat zei Greg Miller van de Washington Post en Peter Muur van het ZDF. Zeg je nou de ZDF of het ZDF? Het ZDF. Huub weet dat. Huub Jaspers van Argos. Ja, Huub, ja, we hoorden vooral Miller van de Washington Post net even reageren aan die andere grote spionagezaak. De afluisterpraktijken van de Amerikaanse geheime dienst NSA. Die werden vooral bekend dankzij Edward Snowden, hè, die klokkenluider. Ja. Die zaak onderzocht hij ook, maar... Dat waren veel meer documenten. Ja. Ook veel van een veel recenter datum. Ja. En toch zegt hij, dit lek is minstens zo belangrijk. Ja. Leg dat eens uit.
Je kunt op een aantal manieren die vergelijking maken tussen die twee dingen. Hè. Waar wij nu over hebben, Rubicon, is eigenlijk het tijdperk voor de dingen die Snowden beschrijft. En eigenlijk was het toen zo, hè, dus voordat het internet echt op grote schaal opkomt, voordat we mobiele telefoons hebben. Wat Snowden blootgelegd heeft, is eigenlijk de enorme hooiberg die inlichtingendiensten verzamelen, hè, in het nieuwe tijdperk, wat wij allemaal doen, burgers ook. En dan moeten ze dan in die hooiberg spelden zien te vinden. Ik denk, waar Rubicon over gaat, is veel meer een verzameling van spelden. Want toen was het dus vooral gericht op de informatie van overheden, van ambassades, van legers enzovoorts. Mm-hmm. Dus toen was de selectie eigenlijk al veel beter, veel meer gericht op waar die inlichtingendiensten ook echt belangstelling voor
hebben. Je kreeg gewoon op een presenteerblaadje aangereikt wat ze allemaal hebben uitgespookt.
Ja.
Ja. Bart Jacobs, ja, de documenten laten ook zien hoe de geheime diensten dat commerciële bedrijf in Zwitserland, Crypto AG, in handen kregen.
Ja.
Ook hoe ver ze gingen om de enige te blijven in het afluisteren van andere landen. Hoe ging dat precies in zijn werk?
Het bedrijf is opgericht door Boris Hagelin, een bekend op mijn vakgebied, die ook in de Tweede Wereldoorlog cryptoapparatuur aan het Amerikaanse leger geleverd heeft, grootschalig. Mm-hmm. Hij was dus bekend met de Amerikanen, die hadden een nauwe contact al. Hij heeft na de oorlog die Hagelin zijn bedrijf in Zwitserland opnieuw opgebouwd en zich echt geportretteerd in Zwitserland als van, kijk, dit is Zwitsers, onafhankelijk, betrouwbaar, voortbouwend op de Zwitserse reputatie.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment wordt deze Hagelin toch wel wat aan de oude kant om zijn bedrijf te leiden. En dan is er heel veel gedoe heen en weer, wat uitgebreid beschreven wordt door verschillende inlichtingendiensten die het belangstelling krijgen voor de bedrijven in Gent, met name Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. En op een gegeven moment zegt die Verenigde Staten tegen Duitsland, wij nemen het over, maar die Fransen, die willen we er niet bij hebben. En zo is het uiteindelijk gebeurd.
Maar die zullen toch niet zomaar bij dat bedrijf hebben aangebeld van, hallo, wij zijn een geheime dienst en willen jullie overnemen?
Ook dat is een hele zorgvuldige operatie. Want als bekend zou worden dat die geheime diensten erachter zaten, zou de waarde van dat bedrijf nul worden.
Ja.
Dus dat hebben ze goed verborgen via ingewikkelde financiële constructies met Troy Hans in Liechtenstein.
Het was niet zomaar te zien.
Het was niet te zien. En wat aan de buitenkant te zien was, als je een beetje ging peuteren, kon je zien dat Siemens, het Duitse grote bedrijf Siemens, ogenschijnlijk de eigenaar was. Maar dat was allemaal een façade waar Siemens ook voor betaald kreeg om in dit spel mee te doen.
En wat hebben ze voor het bedrijf betaald?
Ze hebben 25 miljoen Zwitserse franken voor betaald samen. Duitsers en Amerikanen.
Dat zegt me niks. Hoeveel is dat in euro's?
Nou, dat weet ik op dit moment niet. Weet hoe je dat van destijds moet vertalen. Maar wat ik ook.
Maar was
spannend,
het veel? Weet u dat?
Is nee. Als je het ziet, is het een fantastische investering geweest. Ja. Niet alleen omdat het bedrijf later ook nog geld opgebracht heeft. Maar de buit aan inlichtingen die eruit voortgekomen is, is ongekend.
Ja.
En wat ik zelf ook fascinerend vind, is om te zien hoe ze vervolgens dat bedrijf gerund hebben. Er waren in dat bedrijf typisch maar 2 mensen die wisten van dit eigendom. Maar dan werkte tussen 100 en 200. Mensen, waaronder een aantal goede cryptografen. En die wilden goede producten maken. Maar als zij dan een nieuw systeem ontworpen hadden, en dan kwamen er mensen van buiten en die zeiden, ja, maar we gaan het toch nog een beetje verbeteren. En dan werd er iets veranderd, dat natuurlijk geen echte verbetering was, maar een verzwakking van dat apparaat. En die mensen binnen dat bedrijf die ontwikkelen steeds meer wantrouwen door de jaren heen. Maar dat is toch redelijk onder controle gebleven. Totdat de jaren 90 en de Duitsers het te riskant vinden en eruit stappen.
Ongelooflijk. Ze waren ook geloof ik niet vies om hier en daar te strooien met luxe cadeautjes. Hè? Als,
als ze dingen voor elkaar wilden krijgen. Dat geld wel enorm meehielp om gewetensproblemen ook een beetje te sussen. En niet alleen geld. Hè? Dus hier staan elementen in. Ik kan me niet voorstellen dat er niet ooit een spannende Hollywoodfilm over gemaakt wordt. Alle clichés over de inlichtingenwereld, die zitten erin.
Wat dan?
Bijvoorbeeld als er winst gemaakt werd en dat moest verdoezeld worden, dan werd soms geld in koffertjes, in parkeergarages door de Bundesnachrichtendienst overhandigd aan iemand van de CIA. Als er een klant, Saudi-Arabië wordt genoemd, overgehaald moest worden om toch vooral die superapparaten van Crypto AG te kopen, dan zaten in de koffer dure Rolex-horloges die cadeau gegeven werden, hè, als smeergeld om die klant zover te krijgen. Als de raad van bestuur van Crypto AG vergaderde, dan staat er nadrukkelijk bij, hè, want die mensen die moesten natuurlijk ook bij de les gehouden worden en tot stilzwijgen verder gemaand worden. Uh-huh. Dan hoorde daar altijd, het ging altijd in luxe oorden, in toeristisch interessante plaatsen met een uitgebreid verzorgingsprogramma en damesprogramma staat er dan bij. Elke vergadering werden dus prostituees.
Gewoon liedjes en dans.
Werden prostituees ingehuurd om die heren te vermaken. En verder, want daarmee werden ze betaald. Ja, maar daarmee werden ze natuurlijk ook chantabel gemaakt.
Ja, want ik las ook, of ik hoorde ook dat ze zelfs verder zijn gegaan, dat er zelfs mensen het loodje hebben gelegd op onder verdachte omstandigheden.
Er wordt op geen enkele manier bewezen dat daar opzet in het spel is of zo, maar er wordt door de Duitsers met name gezegd dat er toch wel opvallend veel doden vielen. Er zijn veel mensen die zelfmoord gepleegd hebben. Er wordt eigenlijk toch gesuggereerd dat de druk misschien te groot was of de gewetensbezwaren of zo, dat mensen daaraan bezweken. Mensen aan de alcohol geraakt zijn, maar ook een aantal onopgehelderde ongelukken. De zoon van Boris Hagelin, die woonde in Amerika
dat
toen.
Dat was die man van Crypto AG.
Ja, dus de eigenaar die met pensioen zou gaan en die dan overdroeg. Die wilde wel graag dat zijn zoon ook een rol zou spelen in het bedrijf. Die woonde in Amerika, was getrouwd met een Amerikaanse. Daarvan was bekend dat hij eigenlijk het niet zag zitten dat de NSA, de Amerikaanse inlichtingendienst, zijn vingers zou hebben in die apparaten. En in het Duitse stuk wordt geschreven dat het wel opvallend is dat hij een half jaar na de overname bij een auto-ongeluk onder onopgelderde omstandigheden in Amerika om het leven komt.
Dat zeggen de stukken van de geheime Duitse dienst.
En zij zeggen ook in dat stuk dat er op een gegeven moment iemand van de NSA die ingewijd is in deze operatie praat met een journalist. En een paar maanden later zijn ze alle twee dood. En ze waren niet ziek. En
Dat begrijp ik wel waarom die ZDF-journalist het niet in zijn eentje wilde doen. En ook bij de Washington Post aanklopte. Maar hoe zijn ze bij jou gekomen?
Ik kende Peter F. Muller al een hele tijd. En wij werken met hem samen ook in een groot onderzoek over seksueel misbruik. Daar zijn we al meer dan een jaar mee bezig. Om te kijken wat hij daarover ook al jarenlang in Duitsland verzameld heeft. Wat wij verzameld hebben, waar de overlap zit. En ik maakte een vorig jaar april een verhaal over een apparaatje, PX1000, door een Nederlands bedrijf op de markt gebracht, door Philips opgekocht, van de markt gehaald, en wij lieten zien dat dat eigenlijk een operatie is geweest van de NSA om dat apparaatje van de markt te krijgen. En toen ik dat verhaal gemaakt had, toen zei Peter op een gegeven moment tegen mij van, weet jij wel dat dit onderdeel van iets veel groters is waar ik mee bezig ben? En zo ging je dan vertellen over deze operatie.
Laten we even luisteren naar een fragment dat je hebt gemaakt. Deels uit een Argos-uitzending over die PX1000, maar dus ook de relatie met de huidige operatie Rubicon. En we horen als eerste Arie Hommel. Voor vrienden ook wel Arie Ferrari. En dat is niet voor niks.
Arie, why don't you give me a call? Na het ter beurs gegaan, dus als in 1984, december, vond ik het wel leuk om een stukje van mijn plaatsing, opbrengst, te verzilveren en daar een Ferrari voor te kopen.
De geschiedenis van de PX1000 is als een verhaal uit een spannend jongensboek. Een paar jonge ondernemers in Amsterdam hadden samen een bedrijf in lichtkranten, Textlight. Arie Hommel, bijnaam Arie Ferrari, was de directeur.
En er waren nog twee compagnons die deden hetzelfde. Dus we hebben daar bij de RAI op één dag 3 Ferraris gekocht.
Een van die compagnons was Hugo Krop, de uitvinder van het stel. Hij bedacht dat ze die lichtkranten ook wel eens in apparaatjes konden stoppen, zodat mensen elkaar berichten konden sturen. WhatsApp en voor la lettre. En versleuteld, dankzij een ingeving van Krop.
Wij noemden hem al snel de Pocket Telex, maar hij heette PX1000. En ik heb er een hele stoute feature aan toegevoegd. Op niemands verzoek, maar omdat het kon. We hadden nog één kabel die we niet gebruikten om...
1000 bytes.
Functie, ja. En ik kreeg via een krakersblaadje in handen hoe je de officiële data encryption standard uit Amerika kon maken in ongeveer 1K.
Op een dag ging de telefoon. Een manager van Philips. Kunnen we eens koffie drinken bij Van der Valk?
Ja, we wilden het dus even hebben over het product wat u op de markt heeft. Daar zijn wij met alle respect niet blij mee.
Dat zeiden ze?
Ja. Ze zei keihard, u heeft een product waar een encryptie in zit en dat willen wij van de markt af hebben.
Men raakte in paniek. Men moet allerlei scenario's hebben overwogen. En dus, uiteindelijk hebben zij de inmiddels opgeheven afdeling encryptie van Philips, de USFA. Die heeft zich tot ons gemeld met een voorstel. A, hoeveel geld wilt u hebben? B, wilt u alle oude apparaten opsporen en terugkopen? C, wij zullen u een nieuwe, minstens een goede encryptiesleutel geven. En dan gaan wij het apparaat distribueren. Tussen haakjes, dit is niet een aanbod dat u kunt weigeren. U moet het gewoon doen. Of anders. Ja, want als de NSA iets wil, dan krijgt ze dat altijd voor elkaar.
Philips bracht een nieuwe versie van de PX1000 op de markt, zonder het onkraakbare DES. Aan de buitenkant zag de nieuwe versleuteling er prima uit. Maar we hebben beide versies laten onderzoeken. De versleuteling was dramatisch verzwakt, berekende cryptograaf Kees Jansen.
Van 64 naar 32 lijkt een halvering, maar dat is wel een halvering in aantal bits. Dat betekent dat het niet een factor 2, maar een factor 2 tot de macht 32 is.
Begrijp ik dat nu goed? Als ze voor dat oorspronkelijke algoritme een jaar nodig hadden, alle factoren blijven exact hetzelfde, dan zouden ze voor het tweede algoritme 0,007 seconden nodig gehad hebben.
Inderdaad.
De geheime evaluatierapporten van operatie Rubicon werpen nieuw licht op het verhaal van de PX1000. Dus klop ik opnieuw aan bij Kees Jansen, de belangrijkste cryptograaf bij Philips in die tijd. Ik laat hem zien wat ik in het CIA-rapport heb ontdekt over DES, het versleutelingsalgoritme dat in die eerste PX1000 zat, en ik vraag hem om in zijn eigen woorden te vertellen wat er staat.
De grootste dreiging van dat programma was de data-encryptiestandaard, DES. Er was een geest die uit de fles zou moeten gaan ontsnappen. Daar was men absoluut niet blij mee, omdat in die tijd DES behoorlijk krachtig was. En dat kostte heel wat moeite om berichten die met DES beveiligd waren, om die te kraken.
En hier heb ik het Duitse stuk. Daar staat ook iets over DES.
DES was te moeilijk. NSA wilde dat eigenlijk van de markt hebben. En om dat nou dan te gaan verbieden was natuurlijk vreselijk moeilijk. En ja, dan moest er wat gebeuren. Ondanks allerlei pogingen van NSA om dat hele plan te saboteren, wat dus blijkbaar niet gelukt is, zaten ze opgeschreven met een DES die heel moeilijk was, heel lastig was.
Sterker nog, de CIA noemt DES zelfs de grootste bedreiging voor de operatie Rubicon. Even recapituleren. DES zat dus in de PX1000. De PX1000 was van Textlight. Dat moest anders en dus schakelde de inlichtingendiensten Philips in. Philips cryptograaf Kees Jansen bevestigt dat het zo is gegaan.
Binnen de strategie van wat ik nu gelezen heb, van het wereldomvattende project van de bedrijven opkopen en of failliet laten gaan, et cetera, vond deze actie plaats. Je kunt zeggen dat de PX1000, zoals die was, met de DES erin, van de markt gehaald werd. Philips werd daarvoor ingeschakeld om te trachten de firma over te nemen, dan wel alle rechten op te kopen van het apparaat. En dat werd dan onder het mom gebracht van ja, kijk, Philips kan dat veel beter doen. Dat is een interessante aanvulling van het portfolio. En dan zetten wij er meteen een andere crypto in. Dus de DES kunnen vervangen door iets wat vriendelijker is.
Iets wat op het eerste oog in der tijd leek als een commerciële deal. In werkelijkheid was het een operatie van de NSA.
Ja, dat klopt. Dat moeten we constateren, dat juist de NSA, CIA erachter zaten. Op het moment dat deze exercitie liep, en dat is begin jaren 80 geweest, kon ik niet vermoeden dat dat onderdeel was van zo'n gigantisch grote operatie.
Ja, hoe luidde die reclameslogan ook weer van Philips? Oh ja, let's make things better, was het niet?
Inderdaad, dat is een tijdje geleden, geloof ik, maar inderdaad.
U luistert naar Argos, naar de ongelofelijke ontdekking van een wereldwijde spionageoperatie door de Verenigde Staten en Duitsland, waardoor regeringscommunicatie in meer dan 120 landen werd afgeluisterd, van de jaren 70 tot ongeveer midden jaren 90. En onderdeel van die operatie Rubicon was dus die voorloper van de mobiele telefoon, de PX-1000, die Philips met stiekeme hulp van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA op de markt bracht. Ja, Huub, hoe reageert Philips eigenlijk?
Van de markt afhaalde, hè? De PX-1000 die veilig was, die werd van de markt afgehaald en die werd vervangen door iets wat afluisterbaar was met hulp van Philips.
Wat ben ik blij dat jij hier aan tafel zit. Hoe reageerde Philips op deze onthulling?
Ja, ze zeggen dat er niemand is binnen het bedrijf meer die iets weet van deze affaire. En dat ze ook in het archief hebben zitten zoeken en dat er niks over terug te vinden is, dat ze er niks over kunnen zeggen. Het is natuurlijk wel grappig dat ik de cryptograaf die er toen bij betrokken was namens Philips wel gevonden heb. Ja. En dat hij me ook uitleg gegeven heeft dat zij die kennelijk niet gevonden hebben. Maar goed, daar moesten we mee doen.
Ze ontkennen het dus niet. Ze zeggen we weten er niks meer van.
Ze ontkennen het niet. Ze zeggen gewoon we weten er niks van.
Bart Jacobs, hoogleraar cybersecurity, computerbeveiliging. Is dat hetzelfde trouwens?
Ja.
Ongeveer. Mag een bedrijf dit ongestraft doen? Gewoon een ander beveiligingssysteempje erin zetten, zodat het apparaat minder goed werkt, dan bedonder je toch de klanten?
Ja, ik denk dat strikgenomen juridisch hier weinig tegen te doen is. Het is niet ethisch, laat ik het in ieder geval zo noemen. En als je juridisch wil gaan kijken, dan moet je in term van conformiteit praten. Van is het waar de klant wat voldoet aan de verwachting van de klant? Ik denk het afgezwakte apparaat niet. Maar die betere consumentenbescherming is pas later gekomen.
Had u hier al eens van gehoord? Kent u ook andere voorbeelden? Dat een bedrijf zich zo, ja, laat inpakken, zeg ik dan maar even in mijn eigen woorden, door een geheime dienst?
Nou, het is standaard praktijk dat inlichtingendiensten eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog proberen deze cryptomarkt te beheersen. Er zijn meer voorbeelden van. Op een moment in de jaren 90 dat cryptografie meer gemeengoed wordt, hebben de Amerikaanse inlichtingendiensten ook geprobeerd dat te beperken tot bepaalde chips die zij controleerden. En daarmee wilden ze afdwingen dat in mobiele telefoons bijvoorbeeld alleen dat soort chips zouden komen. Ja. Zogenaamde clipperchips. Ja. Dat heeft geleid tot zogenaamde crypto wars. En de discussie over cryptografie is nog steeds gaande.
Dat is nog steeds, ja. Dat was Philips waar we het over hebben. Maar de hoofdrolspeler in deze operatie is natuurlijk dat andere bedrijf, het Zwitserse Crypto AG. Dat werd in het geheim overgenomen dus door de Amerikaanse en Duitse inlichtingendiensten. Een van de vele diplomaten die destijds gebruik maakten van zo'n encryptiemachine is Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken en vele jaren topdiplomaat op diverse buitenlandse ambassades. En Huub, jij sprak ook met Ben Bot, hè? Laten we even naar het gesprek dat jij had met hem luisteren.
Nou, ik heb onder andere in Argentinië, in Turkije, heel veel in Brussel gezeten. En ik heb dus de wereld behoorlijk rondgezworven.
U was op een gegeven moment permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie. U bent ook diplomaat bij de NAVO geweest.
Ja, ik ben ook bij de NAVO, heb ik vele jaren gediend. Ik ben ook secretaris-generaal geweest van het ministerie. Dus ik heb op die manier ook een brede kijk ontwikkeld op het diplomatieke gebeuren en op de onderwerpen waar u zich op dit moment mee bezighoudt.
Gedurende tientallen jaren?
Gedurende tientallen jaren, inderdaad.
Als u als ambassadeur zat ergens op een post en u moest een bericht sturen naar het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken hier in Den Haag, hoe ging dat?
Ik herinner me dat toen ik in Argentinië zat, dan deden we dat toch met een oude Hagelin-apparaat. En dat was heel interessant. Dan zat je in een klein kamertje, want men was bang dat er toch iets afgeluisterd zou kunnen worden. En dan voerde je dus het bericht letter voor letter in. Je had dus een bandje uit Den Haag waarop, als het ware, een versleutelde tekst stond. En jij zette dus je Nederlandse tekst letter voor letter in. En dat ging dan op die versleutelde tekst. En die versleutelde tekst, die werd weer netjes met de diplomatieke koerier, die wij persoonlijk bij het vliegtuig van KLM afleverden, werd dat gedeponeerd en die namen dat in de diplomatieke koerierzak mee. En op die manier werd er in die tijd dus heel omslachtig en heel langzaam gecommuniceerd.
Met een Hagelin-machine?
Met een Hagelin-machine, nog zo'n mooie Hagelin-machine. Ik heb nog met de hele oude Hagelin-machines gewerkt. Latere Hagelin-machines hadden een soort van elektrisch versleutelingssysteem, waardoor het ietsje sneller ging. Maar het grote voordeel was voor Den Haag dat in ieder geval de berichten die vanuit de wereld verstuurd werden altijd kort waren. Want iedereen wist, als je een lang verhaal moest versleutelen, was je daar uren mee bezig.
En Hagelin, hè, dat was de eigenaar van de latere Crypto AG in Zwitserland.
Ja, dat klopt. Dat is inderdaad overgegaan. En Hagelin is dus, als het ware, altijd gespecialiseerd geweest in crypto-apparatuur.
Wij zijn er nu achter gekomen dat Crypto AG tientallen jaren lang in feite eigendom is geweest van de Duitse en Amerikaanse inlichtingendiensten. Verbaast u dat?
In zoverre dat dit iets is wat ik niet kan verifiëren. U zegt dat, het verbaast me wel, omdat ik het gevoel heb dat de Amerikanen altijd graag informatie helemaal alleen bezitten en ook helemaal alleen de beschikking hebben over bepaalde apparatuur. Dus wat mij verbaast is dat ze bereid waren dat te delen met Duitsers.
En als u zelf zo'n Hagelin-apparaat gebruikte, was u er dan zeker van dat die versleuteling niet makkelijk door een andere partij kon worden meegelezen?
Ja, daar ben je absoluut zeker van, want dat systeem is nou echt waterdicht, tenzij iemand een dubbel heeft van die versleutelde band. Maar die versleutelde band kwam met de diplomatieke koerier naar ons toe en ging ook weer met een bandje terug naar Den Haag. Dus dat was uitgesloten dat iemand daar mee kon doen.
Is dat belangrijk voor een diplomatieke post in het buitenland, dat die met zijn regering kan communiceren en dan zeker weet dat er niemand mee kan luisteren?
Ja, ik denk dat dat belangrijk is. Daar maak je geen misbruik van. Je verstuurt alleen maar berichten die er echt toe doen en waarvan jij denkt dat het belangrijk is dat de regering goed op de hoogte is van bepaalde ontwikkelingen of toekomstige ontwikkelingen in dat land. En je wil natuurlijk niet dat daar misbruik van gemaakt wordt.
U zegt aanvankelijk waren dat die Hagelin-apparaten. Wat werd dat later?
Nou, dat is die Aeroflex geworden. Daar kon je gewoon een tekst in tikken, zonder dat dat letter voor letter hoefde te gebeuren. Dus je kon ook wat uitvoeriger berichten. En dat is natuurlijk belangrijk, zeker vanuit grote organisaties, internationale organisaties, waar je natuurlijk dagelijks ook je evaluaties wil meesturen over andere landen en over andere partijen.
Die Aeroflex, wat was dat voor een apparaat?
Ja, dat was een soort telexmachine met een kastje eronder waar dan de versleutelapparatuur in zat.
Door Philips gemaakt?
Door Philips gemaakt, ja.
Ja, dat was oud-minister Ben Bot. De Aeroflex, hoorden we Bot zeggen. Wat hebben die apparaten toch een heerlijk futuristische naam allemaal. De Aeroflex, ja, dat was dan misschien een prima encryptieapparaat. Maar uit de geheime documenten over operatie Rubicon blijkt ook dat de Aeroflex tot frictie leidde tussen de Duitsers en de Amerikanen. En daarover heeft Argos wat uitgevonden.
Testen.
22.385. Mm-hmm. Wij staan hier in het Cryptomuseum in Eindhoven. Ze hebben een enorme verzameling van cryptoapparaten van over de hele wereld. Wat is dit?
Ja, dit is een Aeroflex-machine. Vroeger gebruikt om berichten te versturen via een speciaal netwerk. En deze telexmachine heeft er een crypto-unit onder, een schaal. Crypto-schaal werd het ook wel genoemd. Elk bedrijf had wel een telexapparaat. Alleen, niet allemaal hadden ze een beveiligde telex natuurlijk. Er waren maar de happy few die dat hadden. En toch zeker niet een Aeroflex. Want Aeroflex was goedgekeurd voor gebruik binnen NATO.
Dit was echt een apparaat waar NATO-geheimen mee konden worden verzonden naar een ander land, zonder dat de vijand het mee kon lezen.
Ja, dat klopt.
Paul Reuvers, de curator van het Cryptomuseum, vertelt waarom die Aeroflex zo bijzonder was.
Dit ding is speciaal gemaakt voor NATO. Dus het moest aan bijzonder strenge eisen voldoen. En dat betekent onder andere dat de encryptie die erin zit in een hardware module is ingebakken. Het kon dus niet zomaar in software worden gemaakt. Je ziet hier een dicht onderdeel wat helemaal ingegoten is. En daarin bevindt zich het cryptografische algoritme.
Dit is het officiële verhaal. Versie A. Maar er blijkt ook nog een versie B te zijn. Of beter gezegd, versie Beroflex.
Er bestond ook nog een afgezwakte variant van, die er optisch gewoon identiek uitziet, maar die door bepaalde diensten meegelezen konden worden.
Bepaalde diensten?
Ja, dan moet je denken aan inlichtingendiensten van Nederland, Amerika en misschien een paar bevriende naties.
En wie kreeg dan zo'n afgezwakte versie?
Die afgezwakte versie werd in de civiele markt met name geleverd. Dus alles behalve NATO en bevriende overheden kreeg uitsluitend die civiele versie.
En die klant die wist dat dan ook? Ik krijg wel een apparaat dat lijkt erop, maar het is toch niet zo goed als die Aeroflex.
Nee, die klant die wist natuurlijk wel dat hij niet de NATO-variant kreeg. Maar verder werd aan die klant natuurlijk verteld dat hij iets had wat minstens even sterk was.
In het Duitse evaluatierapport van operatie Rubicon heet dit de Turkse affaire. Dit zit zo. In de jaren 80 kregen de Amerikanen en Duitsers ruzie over de Aeroflex. En dan specifiek over de levering van Aeroflexen aan Turkije. De Aeroflex is dus de sterke versie van het apparaat. De afgezwakte versie werd intern Beroflex genoemd. Philips was daarvoor verantwoordelijk. Cryptograaf Kees Jansen weet het nog heel goed.
Niet voor niks de B-versie, maar ik moet wel zeggen, de term Beroflex was niet algemeen bekend. Dat stond wel op wat interne documenten, maar het was zo dat er ook een tweedeling was van de, laten we maar even zeggen, de apparaten met een hele sterke cryptografische algoritme, logic, en de wat afgezwakte variant voor andere markten dan NATO, overheden in bevriende landen. En die stond dan bekend als de T1000CA.
U hoort het goed, voor andere markten dan de NAVO. Daar ligt de basis voor het conflict. Turkije was lid van de NAVO. Daarom hadden ze, als bondgenoot, veilige Aeroflexen gekregen voor NAVO-communicatie. De Turkse regering vond het apparaat zo handig dat ze er meer wilden. Bijvoorbeeld ook voor een communicatie met hun ambassades. Dat zagen de Amerikanen niet zitten. Ze wilden een afgezwakte versie leveren. Alleen, als dat een Beroflex zou zijn, dan zou de Turkse inlichtingendienst dat in de smiezen hebben. Want zij kenden de originele versie. Dus bedachten de Amerikanen een list.
Wat er precies gebeurde om dat te voorkomen of hoe dat dan in elkaar stak, dat weet ik niet.
Wat nou als we voor de Turken een speciale Aeroflex maken met een wat zwakkere versleuteling? De Duitsers weigerden. Turkije was niet voor niets een bondgenoot. En dus klopten de Amerikanen aan bij Nederland, bij de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, en bij de directie van Philips. Cryptograaf Kees Jansen kreeg de opdracht.
In eerste instantie word ik geconfronteerd met de vraag om een Aeroflex te maken die niet Aeroflex is, maar er wel op lijkt, maar toch een Beroflex is eigenlijk. Zo zou je het kunnen zeggen.
En hij voerde de opdracht uit.
In die tijd, je doet wat de baas je vraagt, dat niet alleen, maar het past binnen het hele plaatje van oké, dan doen we dat. En de beslissing van wie wat krijgt lag toch al niet bij mij. Ik maakte wat gemaakt moest worden. Dus die versie werd gemaakt, inderdaad.
Maar u moest een versie maken van de Aeroflex die voor de klant, Turkije in dit geval, eruit zag alsof ze een echte Aeroflex kregen. Maar in werkelijkheid moest u daar iets inbouwen wat makkelijker te kraken was voor in ieder geval de Amerikaanse inlichtingendiensten.
Ja, dat klopt.
Dat betekent eigenlijk dat de klant, Turkije, belazerd werd.
Het was zo. Maar moet niet vergeten dat we toen al de PX1000-exercitie achter de rug hadden. Dus zo vreemd vond ik dat op dat moment dan ook weer niet. Maar dat past een beetje in die tijd. Nou ja.
En had u dan ook rechtstreeks gesprekken met mensen van de NSA en van de CIA?
Ja, inderdaad. Dat waren...
Hier in Eindhoven?
Ja, dat is in Eindhoven geweest, dat klopt, ja. Ja. Wat ik weet is dat het mensen van NSA waren. Meestal was er wel iemand van CIA bij. Dat zoveel hebben ze mij destijds ook wel verteld. Omdat die zeer facilitair waren. Die regelden alles. Hè. Dus die zorgden ervoor dat een overlegruimte geboekt werd en dat soort dingen. Maar de NSA-mensen die waren dus uitvoerend cryptografisch.
Waar vonden die ontmoetingen plaats?
Nou, die vonden hier plaats in Holiday Inn Hotel hier in Eindhoven.
Ja,
Oud-cryptograaf Kees Jansen was dat. Die doet even een boekje open over de klusjes die Philips voor de NSA opknapte. In gesprek deed hij dat trouwens met Huub Jaspers van Argos, die hier aan tafel zit. Ja, Huub, dat is toch wel bijzonder dat die man dit allemaal vertelt.
Ja.
Was dat niet gevaarlijk? Is het niet gevaarlijk dat hij hierover gewoon uit de school klapt? Dat zal toch niet iedereen prettig vinden, denk ik.
Hij heeft er heel lang over nagedacht. We hebben er ook uitvoerig over gesproken. En we hebben samen geconcludeerd dat hij de risico's dat hij beperkt zullen zijn als hij dit nu vertelt.
Dat weet hij.
Nou, dat weet je nooit. Er zullen mensen zijn die het niet leuk vinden. Ja. Maar hij heeft er goed over nagedacht. Hij verklapt hier geen staatsgeheimen. Hè, want hij verklapt niks over stukken waar een stempel staatsgeheim op stond. Hij verklapt ook niet iets waar hij een handtekening voor gezet heeft dat hij dat niet mag verklappen. Natuurlijk zouden de Turken ook boos op hem kunnen zijn. Maar dit is wel 35 jaar geleden. En ik denk dat ze dan eigenlijk meer reden zouden hebben om op andere mensen boos te zijn dan op degene die een opdracht uitvoerde.
We hoorden dat de Nederlandse overheid de voorloper van de AIVD, de BVD, er ook bij betrokken zou zijn geweest. Heb jij dat nog geverifieerd? Of dat klopt?
We hebben contact gezocht met de AIVD. En ik heb ook aangeboden dat we een gesprek wilden gaan dus 2 weken voordat we dit gingen uitzenden. Om gewoon eens even te kijken. Dat zij op de hoogte waren wat wij wisten. En ook te kijken of ze niet toch wat antwoorden zouden kunnen geven op sommige vragen. Dit is lang geleden allemaal. Dus geschiedenis. En men heeft er even over nagedacht. Maar ik kreeg toch het antwoord dat ze niet wilden praten erover. En dat ze eigenlijk alleen maar willen zeggen dat zij geen mededelingen kunnen doen die licht werpen op de modus operandi van de Nederlandse inlichtingendiensten en op het actuele kennisniveau. En ook als het lang geleden is, kunnen ze daar niks over zeggen om niet de werkzaamheden van de geheime diensten in de wereld.
Dat is
dan
wat ze vaak zeggen.
Ja, dat
zeggen,
is wat je altijd eigenlijk was. Ik had eigenlijk gehoopt dat ze dit keer misschien toch een keer in gesprek zouden willen gaan, maar ja.
Over 100 jaar.
Ja.
De Nederlandse inlichtingendiensten.
Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging. Ja,
sorry dat ik er tussendoor van. Nee, maar graag. De inlichtingendiensten in Nederland hebben geen traditie van declassificatie. Dat ze gegevens op een gegeven moment vrijgeven van dit is nu historisch en dit kunnen we nu rustig vertellen. Vind ik erg jammer. Amerikanen zijn daar gewoon echt systematischer in.
Waarom liet Nederland zich eigenlijk in dit geval voor het karretje spannen van de Amerikanen? Weet u dat? Want Nederland had ook kunnen zeggen, ja, hoor eens, Turkije is een bondgenoot. Dat doen we gewoon niet.
Ja, ik kan alleen over speculeren. Nederland wordt in de Duitse stukken genoemd als een van de landen die profiteert van deze operatie. Als een zogenaamde trietbretvarer. En met het bekend worden van al deze stukken zijn er ook in Nederland, en daar zijn we nu in deze uitzending ook mee bezig, is het mogelijk een aantal puzzelstukjes extra te leggen over wat er in Nederland allemaal gebeurd is. Mm-hmm. Er was bekend, in algemene termen, dat Nederland meedeed in een groep van 5 landen op het gebied van signals intelligence. Dus het verzamelen van informatie, het opvangen van informatie en proberen dat te ontsleutelen. Uit deze Duitse stukken blijkt welke 5 landen dat in Noordwest-Europa waren. Dat zijn Zweden, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Dus Nederland deed actief mee in deze club. Het was hoogwaardige samenwerking op technisch niveau. En ja, als je dit spel meespeelt, ja, dan moet je ook af en toe wat leveren.
Ja, zo werkt het. Wie geeft, krijgt.
Ik denk het wel, ja.
We hebben niet zo heel veel tijd meer, maar er is nog wel een fragment van Ben Bot, die we eerder hoorden dat we hebben klaarstaan. Een gesprek van Ben Bot met Huub Jaspers van Argos. Meneer Jacobs, u zei van tevoren, ja, maar ik wil heel graag dat dit wordt uitgezonden, dit stukje. Waarom? Wat is het dan?
Het is vooral interessant om goed te luisteren naar het allerlaatste stukje, waarin Ben Bot, als oud-minister van Buitenlandse Zaken, expliciet zegt, zo ga je om met andere landen. Als je technisch in staat bent om hun communicatie af te luisteren, dan doe je dat. Dan bedonder je ze.
Ook bondgenoten.
Ja? Sorry?
Ook bondgenoten.
Ja.
Laten we luisteren.
Wij hebben in documenten ontdekt dat de vruchten van deze operatie geplukt werden ook door een handvol andere landen. En dat Nederland een van die landen was. Dat de Amerikanen en de Duitsers cruciale informatie over het kraken van die apparaten ook gedeeld hebben met Nederland. Wist u dat?
Nee, daar wist ik niks van.
En verbaast u dat?
In de inlichtingensfeer verbaast mij niets.
In Nederland was er een afdeling van de marine inlichtingendienst. Die zat in Amsterdam.
die hielden zich bezig met het krijgen van dit soort berichten. Die kregen elke dag 1000 berichten binnen om te proberen die te kraken met computers. En het resultaat werd dagelijks in boeken vervat. Die boeken die heten De Editie. En die editie die ging dan naar de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Algemene Zaken. Heeft u die boeken gezien ook?
Nou, ik heb ze gezien, maar ik ging natuurlijk niet iedere week een boek van een paar honderd pagina's doornemen.
Daar had u mensen voor die u dan wezen op de belangrijke pagina's?
Precies, die visten daar een aantal dingen uit. Dan kreeg je een prachtig dossiertje van dit zijn de onderwerpen die besproken gaan worden.
Maar heeft u daar iets aan gehad, aan dat soort informatie?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je regelmatig op de hoogte wordt gehouden met activiteiten in landen waarmee we heel intensieve contacten onderhouden. Dus dat je een beetje weet wat daar zich allemaal afspeelt en hoe wij daar eventueel op moeten reageren. Dus het is heel nuttig.
Als ik u nu zeg, het bedrijf dat op een gegeven moment 80-90% van de wereldmarkt in handen had voor dit soort veilige apparaten, althans de landen die het kochten dachten dat het veilige apparaten waren, dat was in werkelijkheid in handen van de CIA en de Bundesnachrichtendienst. Wat zegt u dan?
Ja, dat is uw informatie, daar weet ik verder helemaal niks van. Dus dat hoor ik van u en ik vind dat heel interessant.
Maar stel dat het waar is, is het iets bijzonders?
Nou, zoals ik al zei, de inlichtingenwereld is een wat duistere en ondoorzichtige wereld waar je nooit precies weet wat er zich allemaal afspeelt. Wat wie met wie deelt. Het is een slechte wereld en we moeten zien dat we daar goed overeind blijven. En inlichtingen zijn daarvan een belangrijk onderdeel. En dat moeten we koesteren. We moeten dus ook zorgen dat we goed daarbij betrokken blijven voor onze eigen veiligheid.
En als ik u zeg dat Amerika en Duitsland onderling ruzie krijgen over het afluisteren van NAVO-bondgenoten, dat Amerika eigenlijk gewoon zei, wij willen iedereen kunnen afluisteren, en dat Duitsland zei, nee, bondgenoten moeten we niet afluisteren. Wat zegt u dan?
Nou, dan zeg ik dat dat heel netjes is van Duitsland, maar dat ik het niet helemaal geloof.
Nee, wat denkt u dan?
Kijk, het is natuurlijk een illusie om te denken dat diensten zeggen, ik luister bepaalde landen niet af. Als je landen kunt afluisteren en je hebt de apparatuur voor, dan wordt dat gedaan. En ik kan verder niet verifiëren of dat zo is, dat is wat u zegt. Maar op zichzelf kan ik me voorstellen dat het wel zo is.
Aldus oud-minister Ben Bot. Ja, Bart Jacobs, ja, hij zegt, ik wist het niet. En als het inderdaad zo is, ja, dan is het gewoon de gewoonste zaak van de wereld.
Zeker, en dat toont aan dat in deze wereld is het een kwestie van eten of gegeten worden. En als je niet voldoende eigen kennisniveau in huis hebt, dan word je gegeten. Dus het is een aansporing ook richting de toekomst, dat we in Nederland goed in dit soort dingen blijven investeren. In kennis, in kunde en gewoon vaardigheden. Want anders is bij slachtoffer.
Maar is dit dan ook een reden om hier dan geen schande van te spreken? Wat hier is gebeurd?
Ja, dat kan. Je kunt hier, ze zeggen allemaal, ach en weet, het is heel erg fout. Maar je kunt er beter hier realistisch tegenaan kijken en zeggen, dit is hoe de wereld functioneert en in elkaar zit. En je daar goed tegen wapenen.
Behalve dan dat je, als je België bent en er nu achterkomt dat een bevriend land je jarenlang heeft afgeluisterd waar je niets van wist.
Ja, maar dan kun je tegen België zeggen, ze hebben hier kennelijk onvoldoende in geïnvesteerd om ook op het hoogste niveau mee te draaien.
Huub, wat denk jij ervan? Huub Jaspers, Argos?
Nou, dat verschil tussen België en Nederland is natuurlijk heel, heel opvallend. Hè? Dat de Belgen eigenlijk slachtoffer waren en Nederland tussen aanhalingstekens mededader en mee geprofiteerd heeft van deze operatie. Ja. Ik denk dat het verschil is dat de Nederlandse marine-inlichtingendienst een afdeling had die heel goed waren in het kraken van dit soort berichten. Dus die gewoon mee konden helpen ook om de vruchten te plukken van deze operatie. Dat België dat niet kon. En dan is het inderdaad gewoon eten of gegeten worden. Ja, zo cynisch is het, denk ik.
De discussie die vandaag de dag wordt gevoerd gaat over Huawei, de leverancier van de 5G-apparatuur, telecommunicatie of communicatieapparatuur. Zitten daar achterdeurtjes in, ja of nee? Moeten we dat wel of niet afnemen van de Chinezen? Bart Jacobs, wat moeten we doen?
Er is geen hard bewijs dat die achterdeurtjes er zijn. Maar je moet hier realistisch in zijn. Zoals we in deze affaire hebben gezien, dat goede vrienden elkaar zelfs al afluisteren in dit soort dingen. Moet je kijken wat de Chinezen dan mogelijk tegenover landen in Europa gaan doen. Ik heb daar geen enkel vertrouwen in dat dat allemaal integer gebeurt.
Dus u zou nee zeggen?
Ik zou nee zeggen, ja.
Ander bedrijf zoeken?
Nou, dat is niet zo heel veel keus. Dus of door de Chinezen of door de Amerikanen afgeluisterd worden, om het heel simpel te zeggen. Maar misschien moet je daar een keuze in maken.
Ja, ja.
Misschien nog wel even grappig. Ik kan geen Chinees, dus ik kon niet verifiëren of het klopt. Maar ik zag op
Twitter deze week, hè, naar aanleiding van onze onthullingen, een bericht langskomen. Ik bedoel de CryptoLeaks onthullingen.
Ja.
Waarbij gerefereerd werd aan een persbericht van Huawei. En daar hadden zij gezegd dat zij geen spullen gebruikten van Crypto AG. En ook niet op een andere manier hun spullen gecompromitteerd waren door bemoeienis van de CIA.
Oh, dat is dan heel prettig.
dus dat weten we dan in ieder geval. Ja, als we Huawei kopen, zitten er in ieder geval niet de Amerikanen achter.
We worden niet afgeluisterd door de Amerikanen als we 5G aanschaffen. Nog even tot slot kort, Huub, zijn er al gevolgen als gevolgen van deze onthullingen?
Ja, in Zwitserland heeft de regering een onderzoek gelast. Hè, want mogelijk is de Zwitserse wet geschonden. Zwitserland wil natuurlijk graag neutraal blijven. Dus in Zwitserland is dit een enorme affaire. In België heeft ook de militaire inlichtingendienst gezegd dat ze een onderzoek gaan uitvoeren in hoeverre België afgeluisterd is. In Zwitserland zegt het parlement dat ze mogelijk, en dat is nog niet vaak in de geschiedenis voorgekomen, een parlementaire enquête willen.
Nederland? Al beweging?
En in Nederland heb ik nog niet veel gehoord. Maar ja, Nederland is ook niet slachtoffer, maar heeft mee geprofiteerd van deze operatie.
Oh ja, dat zal wat kunnen verklaren. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst. Argos-redacteur Huub Jaspers en hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs. Tot zover Argos voor deze week. Wilt u alles over deze megaprimeur nog eens rustig nalezen? Dan of luisteren of kijken, ga dan naar onze vernieuwde website. Dat is vpro.nl/argos. Daar vindt u achtergrondverhalen, audiofragmenten, video's. Niet alleen over deze operatie Rubicon, maar ook over andere onderzoeken. Zo dadelijk op deze zender Hilversum uit met Petra Grijze. En zij is vandaag in Nijmegen. En wij spitten verder. Naar Aeroflexen, Beroflexen, PX1000, geheime documenten. Als u iets heeft, u weet ons te vinden. Ik wens u een fijn weekend en graag tot volgende week.